Господи, Махаши, вот шалам. Парашат Насо hebben we vandaag op het leesrooster staan. En Naso betekent hef op. De wortel, Nunchin Alef, Naso, die kan afhankelijk van de werkwoord van allerlei betekenissen hebben. Heffen, omhoog gaan, opnemen, opstaan, verhoogd worden, opheffen, zelfs dragen. Dus alles wat maar omhoog gaat. Hè? En eigenlijk komen we door de hele parasha, maar ook door de achteraanlezing en zelfs de lezing uit het Nieuwe Verbond, komen we dat begrip toch op verschillende manieren tegen. Is mij opgevallen. Even in het kort, in de vogelvlucht door de parasha, het woord begint met Naso, slaat op, hef ook de hoofden op van de zonen van Gershon. Dat staat er letterlijk. En dan wordt er bedoeld, registreer de Gershonieten, hè? Die afdeling van Levieten, de zonen van Gershon. Daar begint het mee, hef hun hoofden op, betekent registreer. En dan gaat het ook daarna over de Levieten die de leeftijd hadden om te dienen en te dragen. Zij werden als het ware opgeheven voor hun taak. Daarna lezen we dat het kamp gereinigd moet worden van elke melaatse, elke vloeier, iedereen die een dood had aangeraakt, enzovoorts. Het kamp moest gereinigd worden. Als het ware opgeheven voor de dienst aan God, want ze waren op weg. Met een doel, hè? Ze zaten daar niet zomaar voor de lol in de woestijn, in die zandbak. Maar zo met een doel. Ook moeten alle zonden worden beleden en opgeruimd. Alle schulden moeten vergoed worden, lezen we. En dan tenslotte moet ook in de huizen, in de families, waar er sprake zou zijn van huwelijksontrouw, moet dat ook opgeruimd worden. En als een man jaloers is, wel of niet terecht, dan is daar een mogelijkheid om dat ook op te ruimen. Vandaar het gedeelte van de die vrouw die dan bij de ingang van bij de priester gebracht moet worden. En daarna lezen we ook instructies over het Nazireërschap. Daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. Wat is dat Nazireërschap? Speciale toewijding, je zou ook wel zeggen, opheffing naar Adonai. En als dat alles geweest is, lezen we over die prachtige priesterzegen, waar verder ook al een inleiding over gehouden heeft. En die priesterzegen wordt in het in de Joodse liedje ook wel het opheffen van de handen genoemd. De Birkat HaKohanim. Ten slotte lezen we over de hoofden van de 12 stammen, die allemaal hun gaven komen brengen bij de ingang van de tabernakel. 6 wagens, 12 runderen en dan nog allemaal geschenken. Gaven voor het altaar. En dan wordt het altaar ingewijd. En als het altaar ingewijd is, is eigenlijk het volk helemaal klaar. Want dan lezen we dat Mozes die stem hoort vanaf het verzoendeksel van tussen de cherubs. God spreekt. Het volk is klaar en kan weggaan. Prachtig. Het volk was als het ware opgeheven voor hun taak. Dat even als inleiding. Even als tussendoortje een kort verhaaltje. Een verwijzing naar heel iets anders. De Griekse mythologie. En het verhaal van Narcissus. Kennen jullie dat verhaal? Er wordt al gesproken over narcisten tegenwoordig. Hè? Dat zijn mensen die alleen maar zichzelf zien. Hè? Maar ik ga niet dat hele verhaal vertellen. Het is een heel uitgebreid verhaal. Maar het gaat over een jonge man. Met de naam Narcissus. Die kan niet geboeid raken door wie dan ook. Welke mooie vrouw ook. Hij wordt er niet door geboeid. Maar hij jaagt maar overal achteraan. En zelfs degene die hem probeert te verleiden, dat lukt niet. En op een gegeven moment komt hij bij een hele speciale vijver. Men zou zeggen een soort betoverde vijver. En een soort heilige vijver in die Griekse godenwereld. En daar ziet hij dan zijn eigen spiegelbeeld. En daar raakt hij verliefd op. Dat spiegelbeeld. Hij denkt, wat een mooi iemand is dat. Geweldig. En hij raakte zo door gebiologeerd, maar hij probeert diegene toch omhelst te pakken, maar dat lukt niet. Want ja, spiegelbeeld in het water als je daar probeert. Dus, maar hij raakt helemaal door geobsedeerd. Hij eet niet meer, hij slaapt niet meer. Hij. En op een gegeven moment gaat hij daar aan ten onder. Dat is dan het einde van het verhaal. En dan is zijn de goden nog wel zo welgezind om hem te veranderen in een narcis, een mooie bloem. Daar hebben we onze de naam Narcis nog van overgehouden. Heel apart als je daar zijn. Maar ik kom zo meteen, waarom vertel ik dit verhaal? Ik hoop er zo meteen ook weer op terug te komen. Maar je kan zo heel gebiologeerd worden door je eigen spiegelbeeld, dus door jezelf. Nou, we hebben gelezen over de Nazireër in nummer 6. De Nazireër, wanneer een man of vrouw zich voor speciaal, op een speciale manier aan God wil wijden. Maar eerst even de betekenis van het woord Nazireër. Er zit het woord Nazir in. En het is helemaal niet zo heel erg helder. Er zijn verschillende verklaringen voor. Daar komt het op neer. Zoals wel vaker voorkomt in de uitleg van de Torah. De eerste verklaring is het werkwoord Nazar. Dat kan betekenen van elkaar scheiden, apart zetten. Maar een andere herleiding is Nether. Dat betekent iets van kroon. Een ornament, iets wat je op je hoofd zet. Maar in dit geval is het haar. Want je laat je haar groeien als Nazireër. En dat haar, dat wordt op een gegeven moment zo lang, dat je daar wel iets mee moet gaan doen. Je moet gaan vlechten en je moet het als een soort kroon op je hoofd zetten. Hetzelfde woord na het Nezer wordt ook gebruikt voor de ongesnoeide wijnstok tijdens het Sabbat en het Jubeljaar. Dan mochten die wijnstokken niet gesnoeid worden. En die werden natuurlijk, dat groeide maar en dat groeide maar. En dat werd ook de Nezer genoemd. Dus dat is de verwijzing daar. Nou, hoe werd je Nazireër? Nou, volgens Talmud kon dat gewoon al simpel door een mondelinge gelofte af te leggen, waarbij in ieder geval 2 of 3 getuigen aanwezig waren. En je moest daar ook bij een geldige termijn noemen. Volgens de Mishnah was het zeggen, ik onthoud mij van wijn, of ik laat mijn haar groeien al genoeg om daarmee aan te geven dat je Nazireër wilde worden. En die komen straks ook terug als het gaat om het leven van Yeshua. Wie konden er Nazireër worden? Nou, elke man of vrouw staat er. Willekeurige man of vrouw. Je hoeft er geen niet een bepaalde status te hebben, of priester te zijn, of wat ook. Hoofd of oudste. Elke man of vrouw die zich daartoe gedrongen voelde. En waartoe verplicht hij je? Ten eerste niet eten of drinken dat afkomstig is van de wijnstok, van druiven. Dat betekent dus geen pitjes, geen schilletjes, niet het sap, niet het vruchtvlees, helemaal niks. Maar ook niet de wijn of de druivensap die van de druif gemaakt is. Maar er staat ook bij geen sterke drank ook. Nou, wat is sterke drank? Nou, in die tijd, in die wereld, was dat niet iets wat wij nu bier zouden noemen, denk ik. Want jenever of cognac of zo, dat konden ze toen nog niet maken. Dus daar moet je aan denken. Wijn, bier, dus helemaal niks van dat alles. Onthouden. Dat was nummer 1. Ten tweede, het haar niet knippen of scheren. En dan, de lengte van je haar symboliseerde dan ook meteen de duur van je Nazireërschap. Een maand haar is wat anders dan 3 jaar haar. Of een heel leven lang haar. Dat kan ik me helemaal niet meer voorstellen. Hè? Derde, was niet bij de doden komen. Geen enkele doden. Dus niet van je naaste bloedverwant, zelfs niet van je man of vrouw, ook niet van je vader of moeder. En daarin was de Nazireër gelijk aan de hoge priester, want de hoge priester was de enige die ook bij geen enkele doden mocht komen. De andere priesters die mochten niet bij doden komen, maar wel van hun naaste bloedverwant. De Nazireër mocht bij geen enkele doden komen. Dus een heel duidelijke verwantschap tussen de Nazireër en de hoge priester. En we lezen dat in het gedeelte wat we net gelezen hebben, nummer 6, vers 6 en 7. Daar staat, al de dagen dat een onthouding heeft geleefd voor de ene, zal hij bij een dode ziel niet komen. Aan zijn vader en zijn moeder, zijn broers en zus, Aan hen mag hij zich bij hun dood niet verontreinigen. Want de Nazierkroon, de Nazir, ik lees het nu uit de Nijlandse Bijbel, die dat ook heel letterlijk vertaalt, de Nazierkroon, de Nazir van God is op zijn hoofd. Nummer 6, vers 6 en 7. En daar zit een heel duidelijke parallel in met wat we lezen in Leviticus 21, waar de wetten voor de priesters en met name hier de hoofdpriester wordt beschreven, Leviticus 21, vers 10 tot en met 12. En daar lezen we: de priester die de grootste is onder zijn broeders, op wiens hoofd zalvingsolie is uitgegoten, en aan wie de handvulling is gegeven om de gewaarden aan te trekken. Zijn hoofdhaar zal hij nooit teugelloos laten en zijn gewaarden zal hij niet inscheuren. Bij geen enkele gestorven ziel zal hij komen. Zelfs aan zijn vader en zijn moeder zal hij geen smet over zich halen. Uit het heiligdom zal hij niet weggaan en nooit zal hij ontwijken in het heiligdom van zijn God. Want een wijkroon, een nezer van zalvingsolie van zijn God, rust op hem, van mij de ene. En dan ook hier wordt weer dat woord nezer gebruikt. Dus dat is heel duidelijk die parallel van die kroon, maar ook van die het feit dat ze niet bij een dode mochten komen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in bepaalde opzichten de onthouding van de Nazireer nog verder gaat dan die van de hoge priester. Want de hoge priester moest zich onthouden van alcohol tijdens zijn dienst. Maar als hij gewoon thuis zat, hè, dan kon hij rustig een wijntje drinken. Maar de Nazireer, die verplichtte zich tot totale onthouding. Dus in bepaalde opzichten ging die onthouding verder. Maar een Nazireer was absoluut geen priester. Dat betekende niet dat hij een Nazireer zomaar in het heiligdom mocht komen, zeg maar. Dus het waren wel heel duidelijk gescheiden dingen. Nou, voor welke periode kon je een Nazireer worden? Nou, in de Mishnah lezen we dat je minimaal een gelofte aflegde voor 30 dagen. Zo was dat in de traditie ontstaan. Dus minimaal een maand. Dat kon ook een aantal jaren zijn. Nogalang je gelofte natuurlijk. Maar als je toevallig iemand in jouw directe omgeving was gestorven, dan moest je je gelofte onderbreken. En dan moest je hem eigenlijk helemaal van voren aan opnieuw doen. Moest je je periode verlengen. Daarnaast lezen we in de Bijbel in de Tanach ook over de zogenaamde Nezir Shemshon. En dan weet je al waar we heen gaan. Dat de Nazireer à la Simpson. De levenslange Nazireer. Nou, bepaalde regels die voor gewone Nazireers gelden, golden niet voor hen. Want ook al kwamen ze bij een dode, toevallig, omdat stierf iemand. Ja, je Nazireerschap kon je niet onderbreken, want je was het voor je leven. Hè. Dus ook offers voor het beëindigen van je Nazireerschap hoefde je niet te brengen, want het eindigde nooit. Hè. Dus bepaalde regels waren anders voor levenslange Nazireërs. Toch lezen we maar heel weinig over levenslange Nazireërs in de Bijbel. En we hebben zo'n verhaal net gelezen over in ieder geval de geboorte, de aankondiging, nee, de geboorte, de aankondiging en de geboorte van een bijzondere Nazireër, Simson. Een bijzonder verhaal, en dat in een tijd dat de toewijding aan de Donai eigenlijk ver te zoeken was. Als je het Richterboek doorleest, dan zie je dat het volk hoe langer hoe meer afdwaalt van God. Als je het soort dwars doorsnee door de tijd heen, dan zie je hoe ver ze van God verwijderd raken. En dan wordt er zo iemand als Simson geboren uit zo'n simpel echtpaar als Manoah en zijn vrouw. Die gewoon simpel bidden om een. Nou, er staat niet, geloof ik, niet eens dat ze gebeden hadden om een kind. Maar ze was onvruchtbaar en ze ontmoet daar zo'n engel. Maar Noach betekent hetzelfde als Noach. Dat heeft te maken met rust. Met rust. We lezen enkele personen die net als Shemshon waren in de Bijbel. Nou, eerst Simson. Hoe weten we dat? Omdat de engel heel duidelijk zegt: er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En heel typisch, de vrouw, zijn moeder, wordt opgedragen om zich te onthouden van wijn en sterke drank. Van alles wat van de druif afkomstig is. Dus daar staat niet eens dat hij het zal doen, maar zijn moeder moest het al doen. Dus in de baarmoeder eigenlijk moest hij zich al onthouden van wijn en sterke drank. Nou is dat voor zwangere vrouwen sowieso wel handig om geen alcohol te drinken. Maar ik weet niet of ze dat toen al wisten. Misschien wel. Tegenwoordig is dat niet echt aanbevolen. Maar in ieder geval was Simson dit al van zijn geboorte, vanaf de conceptie in, of van de ontwikkeling in de baarmoeder. Dan lezen we nog over een andere bijzondere levenslange Nazireer. Wie weet zo een naam te noemen. Yeshua komen straks op. Elia, dat staat er niet van. Nee, Shemuel, Samuel. Want we lezen dat als Hanna bidt, die ook onvruchtbaar, en bidt radeloos daar in de tempel, en dan wordt ze nog zelfs voor een beschonkene gehouden door de hoogpriester Eli. En dan zegt ze van, geen scheermes zal op zijn hoofd komen, want ik zal hem aan u wijden. Als u mij een zoon geeft, dan zal er geen scheermes op zijn hoofd komen. Vandaar, alleen aan die uitspraak weten we dat Shemuel dus een Nazireer geweest moet zijn. Ook vanwege wat er in de Mishna staat, je hoeft alleen maar te zeggen, ik zal geen scheermes op mijn hoofd laten komen. We wisten wat daarmee bedoeld werd. Over wijn en sterke drank wordt er verder niet gesproken in dat verhaal, maar daaruit weten we dat. En dan verder in het boeken van de Nieuwe Bond hebben we er nog eentje, hè? Johannes. Johanan. Ja, wat lezen we over hem als die engel daar bij de priester Zacharia in de tempel verschijnt, dan zegt hij, wijn en sterke drank zal hij niet drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Daar wordt weer niet gesproken over dat scheermes, maar over wijn en sterke drank. En daarom weten we ook dat het hier, dat het bij Johanan om een Nazireer ging. Maar er zijn maar drie voorbeelden in de hele Bijbel van levenslang Nazireërs. We lezen wel over mensen die voor kortere tijd Nazireër waren. De eerste die ik tegenkwam, dat is ook in de boeken van Samuel komen die tegen, een Edomiet, notabene. Als David daar, weet je wel, voor Saul de vlucht is, en hij gaat naar die priester Amalek om die toonbroden, weet je nog dat verhaal? En dan krijgt hij die toonbroden mee. En dat mocht natuurlijk helemaal niet, maar hij kreeg ze mee, want het was een levensnoodzaak. En dan is daar een Edomiet, Doeg heet hij. En dan staat er dat hij onder een gelofte stond. Dus hij was daar, omdat hij onder een gelofte stond. Kun je nagaan, iemand die later dus David gaat verraden aan Saul, en zelfs een hele priesterstad wordt uitgemoord vanwege zijn verraad. En toch stond hij onder een gelofte, dus het kan verkeerd, zou je zeggen, hè? Dan is er, gaan we nog even naar het boeken van het Nieuwe Verbond, Nieuwe Testament. Staat er verder niet zo heel duidelijk, maar uit de Mishna is het bekend dat er in de Tweede Tempelperiode heel veel vrouwen waren die Nazireër werden. Want in de Mishna staan er heel veel regels juist ook voor vrouwen opgesteld. En daarom weten we dat het geval was. En het zou heel goed kunnen als Jozef en Maria daar met het kind Jezus, Yeshua, daar in de tempel komen om hem op te dragen. Dan zijn er twee oude mensen, Simon en Hanna. En er wordt ook al gedacht dat deze Hanna, die al heel lang weduwe was en daar alsmaar in de tempel, daar in de kontrij was om te vasten en te bidden, dat zij ook een Nazireër was. Omdat er in die tijd heel gewoon was, heel veel mensen, vele van de vrouwen waren Nazireër. En wijden zich op die manier aan God. Dan het beëindigen van de Nazireërschap. Hoe stopte je ermee, hè, als je dus geen levenslang Nazireër was? Nou, soms moest dat tussentijds, hè, als je dus per ongeluk met een graf of een dode of wat ook, op de een of andere manier met de dood in aanraking was geweest, dan moest je Nazireërschap beëindigen. Moest je hoofd dus weer opnieuw scheren. En dan moesten de twee duiven gebracht worden. Eén als gataat, als zondoffer, en de ander als ola, als brandoffer. En dan moest er nog als schuldoffer zelfs een eenjarig schaap gebracht worden. Dat kost je dus best wel het een en ander. Voor arme mensen waren misschien duiven nog op te brengen, maar schaap, hè, nou, dat kostte wel het een en ander. Dat was als je tussentijds moest beëindigen, maar als je periode, als je bijvoorbeeld je had gezegd, ik ben voor de maand na Nazireeën of voor 90 dagen, dan werd je wel eens de periode ten einde gekomen. En dan staat er, dan moesten er drie dieroffers gebracht worden, een schaap als brandoffer, een ooi als zondoffer, een ram als vredeoffer. En dan nog met de nodige broodoffers, graanoffers en wijnoffers. En dat was dan eigenlijk het minimale, hè? Dat werd van je verwacht. En dan nog staat er nog bij van waar hij verder nog toe in staat is. Dus wat hij nog vrijwillig wil geven. En dan die kroon die ontstaan is op zijn hoofd, of op haar hoofd, die wordt afgeschoren en die wordt in het tempelcomplex verbrand. Als symbool van de tijd die je aan God hebt gegeven. Dat werd heel zichtbaar gemaakt door dat haar wat je afschoren en ook verbrandt. Ik vergat trouwens nog bij die opzomming met het eetje, ik moet het nog even noemen, want het is wel belangrijk. Wie was er nog meer een Nazireër voor kortere tijd? En dan moet je echt aan het Nieuwe Testament denken. Ja, die vergat ik te noemen. En dat is een er wordt vaak overheen gelezen en gedacht, maar in Handelingen 18 vers 18 staat duidelijk dat hij in Kenchreë, dat is ergens in het Griekse, dat hij zijn hoofd liet scheren, want dat hij onder een gelofte stond. Dan moest je daar ook wel de benodigde offers voor brengen, en dat lezen we dan later in Handelingen 21, dat hij die offers daar zelf ook voor gaat brengen. Want die kon je alleen maar natuurlijk bij het tempelcomplex brengen, je kon het niet in het buitenland brengen. En er waren ook bepaalde regels voor opgesteld, zoals als Nazireërs dus in de diaspora Nazireër werden, dan moesten ze die gelofte ook in het land Israël verder vervullen. Door Hillel waren er allerlei regels voor opgesteld in die tijd. Dus over Shaul of over Paulus lezen we dat. En dan later lezen we dat hij terugkomt van zijn zendingsreis en hij bezoekt Jacobus en de oudsten. En dan zeggen ze van ja, er gaan allemaal praatjes over jou rond Paulus, dat jij de Joden in de diaspora leert dat ze zich niet aan de Torah hoeven te houden. En laat nu eens eventjes goed zien dat het toch niet zo is. En er zijn hier vier mannen en die willen graag hun Nazireërschap beëindigen. En die hebben een gelofte op zich genomen, die willen dat beëindigen. Maar er waren vaak misschien arme Nazireërs die dat niet konden betalen. Draag jij voor hun de kosten. En nou weet ik niet of Paulus zelf zo rijk was, maar had natuurlijk wel gemeentes achter zich die ook, hè, waar hij ook steeds oproepen deed om bij te dragen in de noden van heiligen van Jeruzalem. En dan gaat Paulus op weg naar de tempel om met die vier mannen dus hun Nazireërschap te beëindigen. Nou, vier mannen, we hebben net gelezen, dus per man was het drie schapen en de nodige broodoffers, wijnoffers en wat ze verder nog misschien wilden. Dus dat was best een hele kostbare zaak. Die gingen daar met een hele kudde naar die tempel toe. Of in ieder geval werden ze daar waarschijnlijk in het complex daar aangeschaft. Zo moet je dat een beetje voor je zien, hè. En Shaul ging misschien ook voor zichzelf, want heilig u met hen staat er dan, hè. Waarschijnlijk moest hij ook zelf zijn eigen gelofte nog beëindigen met dat offer. Dus eventjes, dat kan je wereld over, hè? Met Yeshua zijn alle offers geëindigd en dat kan je een beetje in de war brengen. Want Paulus gaat hier zo zelf naar de tempel om offers te brengen. Paulus de zogenaamde man die zo tegen de Torah was, hè? Volgens sommige uitleggingen. Laat hij juist zien dat hij helemaal in die Torah staat. Nou, dat over het beëindigen van het Nazireërschap. Nou, wanneer... in welke periodes of in welke tijd kon je Nazireër worden? Nou, in ieder geval in de tijden dat de tempel er stond, kon je Nazireër worden, omdat je die noodzakelijke offers dan ook kon brengen. En zoals ik net zei, gebeurde het ook in de diaspora wel. Maar ook zelfs na de verwoesting van de tempel is het bekend dat er heel veel mensen nog Nazireër werden. De enige voorwaarde die vanuit de regels van Hillel golden was dat als de tempel weer herbouwd werd, dat je dan alsnog, als het gebeurde in jouw levensdagen, dat je dan alsnog die offers ging brengen. En dat je die periode dan op die manier zou volbrengen. Maar het gebeurt er dus nog steeds. Dus zelfs vandaag de dag is het mogelijk om volgens de Joodse wetten om Nazireer te worden. Alleen het wordt wel ontmoedigd, het wordt niet aangemoedigd. Dan, waarom zou je ervoor kiezen om Nazireer te worden? Waarom eigenlijk? Nou, er zijn twee verschillende benaderingen voor. Dus de eerste is de rabbijnse uitleg. Volgens de rabbijnen, de latere rabbijnen, is het voornamelijk een afschrikmiddel tegen de zonde. Iemand had last bijvoorbeeld van te drinken van te veel wijn. Ik zit elke avond met die fles in mijn hand. Nou is het goed dat ik eens een keer even. Dus je hebt mensen die zeggen van nou, laatst pak ik ook misschien nog niet. Nou, ik drink even een pootje, helemaal geen wijn meer. Want ik kan er niet vanaf blijven. Dat kan een reden zijn. Maar volgens de rabbijnen was het een reden om die verplichting op je te nemen, zodat je dan bijvoorbeeld je alcoholprobleem de baas zou kunnen, maar of andere problemen. Dus waarom zeggen ze dat? Omdat er ook een zondoffer gebracht moest worden. Hè? En een van die schapen was een zondoffer. Nou, waarom moet je een zondoffer brengen? Dat is dus omdat je met iets in het reinen moet komen. Dat is de gedachte die erachter zit. Het is dus volgens deze visie een extreem paardenmiddel om geestelijke zwakte te lijf te gaan. Want waarom zou je onthouden van iets wat goed is? Een wijn drinken is niet verkeerd. Wordt in de Bijbel juist ook gezien als iets wat met vreugde te maken heeft. Naast het trouwens ook beeld van rouw, heeft het ook heel duidelijk met vreugde te maken. Dus alleen voor een bepaalde periode, voor onder bepaalde omstandigheden, kan het goed zijn om je ervan te onthouden. En de Bijbel waarschuwt natuurlijk tegen het misbruik van alcohol, ook spreuken, spreekt er wel over. Nou, volgens het is zelfs een heel traktaat in de Mishnah aangeweid, traktaat Nazir. En je kon dan voor 30, 60 of 100 dagen een enkele dubbele of drie dubbele eed doen. En daarna moest het wel voorbij zijn, hè? Want Nazireërs voor het leven, die kom je dan weinig tegen in het latere Jodendom eigenlijk. Het afleggen van gelofte werd ten zeerste ontmoedigd. Maar het kan ook samenhangen met het feit dat er gewoon nou eenmaal geen tempel meer was. En dat die offers niet meer gebracht konden worden. En dat daarom rabbijnen het eigenlijk niet zagen zitten. Dat die geloftes afgelegd werden. Dat je ook gewoon met allerlei halachische problemen dan te maken krijgt. Maar dat is de negatieve benadering. Maar het is ook een nog positieve benadering. Want ieder die het wil, die kan eigenlijk een soort priesterlijke, ook al hebben we net vastgesteld dat je dus niet als priesters in het heiligdom mag komen, maar het is toch wel een soort priesterlijke dienst die je vervult. Heel veel regels van de Nazireeën hebben raakvlangen met de regels voor de priesters. Ook zelfs de offers die gebracht werden, lijken op de offers die de priesters moesten brengen bij hun wijding. Alleen is het hier dan niet een wijding, maar het afsluiten van een Nazireërschap. Het is eigenlijk een beetje een soort hogere status van heiligheid. Je wijdt je voor een periode om helemaal Gods stem te verstaan en je op hem te richten. En het commentaar van Ariel Berkowitz kwam ik tegen. Dat je het ook op een andere manier kan lezen. Want in het Hebreeuws staat, wordt er namelijk een speciaal woord gebruikt. Als er staat, als een man of vrouw zich als Nazireër wil wijden. Even kijken, hoe staat het ook weer. Wanneer een man of vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een Nazireër te doen, om zich aan de eeuwig te wijden. Dat staat in het Hebreeuws, ki yavli lindor neder nazir lazir labanai. En daar wordt daar een woord gebruikt, yavli, en daar zit het woord pele in. En pele, pe, lamet alef, betekent eigenlijk wonder, wonderlijk. Trouwens heel wonderlijk dat ze ook dat woord twee keer in de haftaralezing voorkomen. Dat we dat twee keer in de haftaralezing tegenkomen. We lezen dat Manoah vraagt die engel naar zijn naam. Hoe heet u eigenlijk? Dan kan ik u straks een cadeautje sturen. En dan zegt die engel van waarom vraag je naar mijn naam? Want die is in is wonderbaar. En dan staat er ook dat Adonai een wonder deed, want hij steeg dan in die vlam van dat altaar op. Peter kwam wel eens een woord wonder tegen. En hier dus bij de wijde, als een man en een vrouw, dus eigenlijk iets van een wonder. Dus eigenlijk verlangt naar een wonder. Een verlangt naar iets bijzonders te doen voor Adonai. Dat is eigenlijk wel wat het wel wil zeggen dan het woord. Een man of vrouw die niet alleen maar simpel je wil gelofte afleggen, hè. Dat klinkt zo droog en zo legalistisch en zo. Nee, als een man of vrouw echt verlangt iets bijzonders te doen. Iets bijzonders mee te maken. Een wonder mee te maken in zijn leven. Misschien heb je wel een wonder nodig in je leven. Dan is daar de mogelijkheid. Elke man of vrouw. Ik hoef niet een speciale status te hebben. Elke man of vrouw mocht naar dat wonder verlangen. En dan naar iets groots te doen voor God, dan kan ze misschien buiten je bereik liggen. Of waarvan je denkt dat je buiten je bereik ligt. En soms denken we dat bepaalde dingen, ja, dat gaat toch mij nooit lukken. Of dat is niet voor mij, of is niet voor ons soort mens. Maar, nee, dat is niet voor mij weggelegd. Maar hier is eigenlijk een soort oproep van, nee, je mag je aan God wijden. En er is wel iets voor jou weggelegd. In de didasje of didakke, ik weet nooit precies hoe je dat uitspreekt, dat is een geschrift, een oud apostolisch geschrift, worden mensen opgeroepen om het juk van de Heer op je te nemen. En te doen waartoe je in staat bent om te doen. En waar je niet toe in staat bent, waar je niet kan, dan laat je dat liggen, maar doe waar je in staat bent om dat te doen. Dan komen we bij de lezing uit Johannes, Johannam. Maar volgens de vroege kerkelijke traditie, volgens de kerkgeschiedenis van Eusebius, die haalt het aan, was Jacobus, die ik net ook al aanhaalde, in verband met Paulus, die vooraanstaande leider van de Jeruzalemse gemeente, was hij ook een Nazireër. En zelfs een Nazireër voor het leven. Maar goed, dat weten we uit de kerkelijke traditie, weten we niet helemaal zeker of dat zo was. Maar wat we wel weten is dat ook heel veel vroege volgelingen van Yeshua die gelofte op zich namen. We lezen dat uit het verhaal met Paulus, en er waren sowieso al vier mannen. Nou, dus blijkbaar waren er heel veel mensen die op die manier zich geroepen voelden om Yeshua te volgen. Misschien omdat Johannes de Doper ook een Nazireër was en ook een hele kudde volgelingen had die later ook Yeshua gingen volgen. Hoe dat verder gegaan is, weten we niet allemaal precies meer. Wat Yeshua wel zegt in Johannes 12, vers 26. Als iemand mij dienstbaar wil zijn, dat vond ik in de HSV, valt het een klein beetje weg, maar eigenlijk zit die notie er wel een beetje in. Als iemand mij dienstbaar wil zijn, moet hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn bediende zijn. En als iemand mij bedient, zal de Vader hem eer bewijzen. En dat is weer dat opheffen. Zou ik nog even terugkomen op dat verhaal van Narcissus. Er is nog een ander verhaal in de Talmud, wat een beetje een soort gelijk verhaal is als dat van Narcissus. Dat is het verhaal van de mooie herder uit de Negev. Die herder, die was daar met zijn schaapjes en kwam op een gegeven moment bij een bron. En hij wou water scheppen en hij ziet daar zijn eigen spiegelbeeld. En iedereen had ook wel tegen hem gezegd, wat ben jij een mooie man en zo. En toen zag hij op een gegeven moment zijn eigen spiegelbeeld en dacht van ja, verrek. En toen dacht hij meteen daaroverheen van wacht eens even, dat kan wel eens even een grote valstrik voor mij worden. Ik ga meteen naar de tempel. En hij kwam bij een hoge priester en hij zegt ik wil Nazireër worden. En dan vraagt de hoge priester, ja, waarom wil je die eed afleggen? Nou, dan vertelt hij dat verhaal dat hij zijn spiegelbeeld had gezien. En dat hij niet wilde dat het geobsedeerd raakte door hemzelf hem in de weg zal staan om God echt werkelijk te dienen. Ik wil God dienen en ik wil afzien van mijzelf. Dus hij is eigenlijk een tegenverhaal tegen het verhaal van Narcissus. Vond ik wel mooi. Want Yeshua zegt, iemand die mij dienstbaar wil zijn, hij moet mij volgen. U moet rekenen, dit verhaal van, val je zomaar het verhaal binnen bij Johannes 12. Als die Grieken die naar hem toe komen. Maar even goed beseffen wat daarvoor gebeurde. Yeshua komt daar op die ezel, komt hij daar de stad binnen. Hè, met al die palmtakken, al die mensen die hun kleden op de vloer. Het was één grote massa mensen. Laatst hebben we ook al die beelden gezien van allerlei massa's mensen met vlaggen. Vlaggen van de ene kant, vlaggen van de andere kant. Daar werden we niet zo vrolijk van. Maar goed, daar werd dus ook op bepaalde manier gevraagd van de Messias komt binnen. En dan zeggen de fariseeën en of de leiders zeggen nog tegen elkaar van je ziet dat je niks bereikt. Want de hele wereld loopt achter de maan, zeggen ze zelfs nog. Dus het is enorm wat er gebeurt. Heel Jeruzalem loopt achter Yeshua aan. En dan zegt hij op het toppunt van zijn populariteit. Hè, komen de Grieken, hè, de Joden uit de diaspora, Grieks sprekende Joden, die daar toevallig ook waren voor het Pesachfeest waarschijnlijk. Die worden zo geïmponeerd door die figuur die daar voorbij is gekomen. Die willen daar meer over weten. En die vragen dan via zijn discipelen, die willen dichterbij hem komen. En dan is het antwoord van Yeshua niet van nou, fijn dat jullie zo'n belangstelling van mij hebben. Moet je mijn handtekening hebben? Ik heb een paar cd'tjes bij me of ik heb een paar boeken geschreven. Dat is de boekentafel. Nee, dan zegt hij, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan zal hij geen vrucht voortbrengen. En als je mij hierin wil volgen, dan zal de Vader jou eren. Dat is zijn antwoord. Eerder hadden ze al geprobeerd, bij die wonderbare vermenigvuldiging van de brood, hadden ze ook al geprobeerd om Yeshua koning te maken, was hij ook al weggesnikt. Nou, dit weet ik niet. Yeshua's oproep is heel duidelijk. Wie mij wil dienen, hij volgt mij. En de Vader zal hem verhogen. Naso, daar komt het woord Naso weer. Maar even die hele kwestie van Yeshua. Was hij nou een Nazireër?
Nee.
Hij dronk wijn. Juist. Dat is heel verwarrend. Hè? Dat Yeshua wordt heel veel op plaatjes afgebeeld met lang haar. Trouwens, nou, lang haar tot zover. Als je Nazireeër bent voor het leven, heb je niet haar tot op je schouders. Ik heb ooit vroeger lang haar gehad, zeg maar, toen ik in mijn jonge jaren, altijd ergens op mijn rug. Maar ja, toen was ik ook nog maar een paar jaar bezig. Maar als je dus Nazireeër voor het leven bent, dan had hij wel een enorme kroon op zijn hoofd gehad van haar. Nee, Yeshua was geen Nazireeër. Hij dronk wijn. En die plaatjes, die zijn misleidend. Zo zag Yeshua er niet uit. Vaak ziet hij er ook heel westers uit. Met mooie blauwe ogen. Goed, mag allemaal, mag hem in je eigen cultuur halen. Maar je kan er soms het zicht op wie hij werkelijk was verliezen. Waarom wordt hij dan daarmee in verband gebracht? Nou, in het Matthäus-evangelie wordt hij bijvoorbeeld Nazoreër genoemd. En er wordt in andere evangelie ook wel Nazarener genoemd. Nazaroyan. Nee, ik moet het even goed uitspreken. Nazoraios in het Grieks. Matthäus 2 vers 23 spreekt ook van een profetie. Jozef ging wonen in de stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Maar waar vinden we dat in de profeten? Nou, er zijn wat verwijzingen, bijvoorbeeld Jesaja 11 vers 1, Jesaja 60 vers 21, Zacharia 6 vers 12, ik zal ze nog even een keer noemen. Jesaja 11 vers 1, 60 vers 21, Zacharia 6 vers 12. Daar wordt gesproken over een spruit of over een scheut. Dat is namelijk een van de betekenissen van Nazar. Dat kan scheut of spruit zijn. Dus hij is dan die spruit, die scheut, die uit de tronk van Isaï. Een andere verklaring van het woord Nazar is de wachthouder. Soms is dat ook wel overdrachtelijk houden, de wachthouder bij de geboden. De Nazarim, in het hedendaagse Hebreeuws, die zijn Nazarim, zijn christenen. Maar dat is allemaal terug te voeren tot dat woord. Hij was dus niet een Nazireeër, maar een Nazarene. En dus hij werd ook wel Yeshua HaNotzri genoemd, dus degene die uit Nazareth kwam, maar met die notie ook van die scheut, hè, van die telg die geboren zou worden Het heeft helemaal niets te maken met wijn. En toch. Want aan het einde, als hij daar zit met zijn discipelen aan die bekende Pesachtafel, dan doet hij een wonderlijke uitspraak en zegt: ik zal van nu af aan niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot ik hem met jullie nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, volgens de Mishnah, doet hij hier een uitspraak over zijn huidige Nazireërschap. Als Yeshua uiteindelijk sterft en opstaat en in het hemelse is als priester, om voor ons ook te bidden en te pleiten, voor zijn volk in eerste instantie te bidden en te pleiten, is hij die Nazireër die zich onthoudt van wijn. Maar op een dag zal hij verschijnen en zal hij daar weer zijn om die priester, om zijn handen op te heffen en de priesterzegen uit te spreken. Als hij uit het heiligdom komt, op die grote dag, op Yom Kippur, waar alles goed gemaakt zal zijn. Hij is niet de priester naar de ordening van Aaron, dan zou hij geen priester zijn. Maar hij is priester naar een andere ordening, staat er, naar de ordening van Melchizedek. En hij zal zijn handen opheffen en zijn volk zegenen. Tot de dag dat ik de wijn opnieuw met u zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Misschien is het een oproep om hem te volgen, zoals op die dag gezegd: doe waartoe je in staat bent om te doen. We mogen ons aan hem wijden, hoeven misschien niet een Nazireërsgelofte af te leggen, maar mogen wel kijken van: nou, God, in hoeverre mag ik mijn leven aan u wijden.